We slaan daarna Gods woord open in het boek Handelingen. We lezen eruit Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met vers 4. We vervolgen de schriftlezing bij vers 29 en we lezen door tot en met vers 41.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dan vanaf vers 29. Gij, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan dit woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Het woord wordt bediend vanuit Handelingen 2, vers 39. Lezen de woorden. Handelingen 2 vanaf vers 39. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Boven deze woorden in te schrijven als thema ook voor de prediking. Gods belofte voor ons en onze kinderen. Gods belofte voor ons en onze kinderen. Eerste lijn vanuit de tekst wat we in de belofte bezitten. Dus wat wij en onze kinderen in Gods belofte bezitten. In de tweede lijn is wie ons Gods belofte doet toe-eigenen. Dus wie ons Gods belofte doet toe-eigenen. De derde lijn, hoe wij uit Gods belofte gaan leven. Hoe wij uit Gods belofte gaan leven. Vanavond hoopt uw oudherder en leraar, dominee Van der Swan, voor te gaan. Samen met zijn gezin hoopt hij hier te zijn. En het zal voor hun denk ik ook wel een gedenkwaardige dienst worden. Voor de laatste keer in dit kerkgebouw. Dat, zo de Heer het geeft, zo ongeveer over ruim een maand ontruimt zal worden en vervolgens zal worden afgebroken. Vele jaren heeft hij hier het woord mogen bedienen. En niet alleen hij, maar ook vele andere predikanten. En dat is ook een troostgemeente. Al verlaten wij tijdelijk deze plaats, de Bijbel blijft niet hier. En laten we hem ook niet sluiten als we dit gebouw verlaten. De Bijbel gaat geopend mee. Net als die wolk kolom. De preek van dominee Tanus, nu als morgen. De wolkkolom en de vuurkolom, die gaan voorop. Ook in de komende tijd. Laat dat ook zichtbaar worden als we dit gebouw verlaten. We volgen het woord en in het woord het lam, waar het ook gaat. Van der Zwan gaat hiervoor, in Dordrecht gaat dominee Bos voor. En zelf hoop ik in mijn eerste gemeente, mijn eerste liefde, voor te gaan in Werkendam. Ik moest eraan denken, gemeente, toen ik van de week bezig was met deze tekst. Verschillende onder ons zijn daar wel eens in de kerk geweest, ook met de bewaard pand daar. En heeft u ongetwijfeld het doopvont zien staan voor in het kerkgebouw. En op dat doopvont, dat belegd is met marmeren platen, staan de woorden van Handelingen 2, vers 39 gegraveerd. Want u komt de belofte toe. Treffender kan het denk ik niet verwoord en uitgebeeld worden. Waar de doop naar verwijst. Naar Gods belofte. Woorden die natuurlijk ontleed zijn aan onze tekst. Handelingen 2, vers 39. Woorden die gesproken zijn door een prediker die op dat moment in één keer door de Heere vooraan wordt geplaatst. Heel anders dan in de voorgaande jaren. Toen zette hij zelf de stap naar voren, was hij als haantje de voorste, als de eerste steeds aan het woord, Petrus. Maar nu wordt hij door de Heilige Geest naar voren geduwd. Vervuld met de Heilige Geest, wordt zijn mond geopend, slaat hij de schrift open, leest Gods woord in het licht van wat er op dat moment gebeurt, de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. De mensen zien en horen dat er iets bijzonders aan de hand is. De tekenen worden gehoord en gezien, het geluid als van een geweldig gedreven orkaan, verdeelde tongen als van vuur en de toegestroomde schare die op dat geluid en op die tekenen afkomt, hoort deze mensen, 120 mensen, spreken in verstaanbare taal, verschillende talen, maar voor de mensen die afkomstig zijn uit die verschillende landen, te begrijpen, te verstaan, de grote werken van God verkondigen. Het woord wil de wereld in. God wil zijn heil laten verkondigen. Door Israël, onder de volk. Tegelijkertijd, gemeente, is het Petrus die niet alleen uitleg geeft aan de hand van de schrift wat er gebeurt. De tekenen worden uitgelegd door het woord. Je ziet als het ware ook een omgekeerde beweging. Vanuit het woord wordt weer terugverwezen naar de tekenen. Het woord in de dagen van Petrus is wat wij nu noemen het Oude Testament. Petrus slaat de profeet Joël open. Legt aan de hand van Joël uit wat er plaatsvindt. Gebruikt daarvoor ook een aantal andere schriftplaatsen, Psalm 16 en Psalm 110, om te onderbouwen wat hij wil zeggen, namelijk dat God zijn zoon verhoogd heeft en dat hij, de verhoogde Christus en Heere, Jezus uit Nazareth, de geest van God heeft uitgegoten op alle vlees, zoals jullie dat op dit moment hier zien gebeuren. Het raakt de mens die erbij staat. Daar hadden ze niet op gerekend. Ze waren naar de tempel gekomen vanwege de grote feestdagen. En opeens worden ze hiermee geconfronteerd. Wij zeggen daarachter schuilt Gods leiding. Zoals we dat hopelijk meerdere keren in ons leven mogen zeggen. Maar dat doen we altijd als we terugkijken. Of wanneer op dat moment Gods woord en Gods leiding één op één samenvallen. We mogen zeggen, de hand van de Heere wordt nu heel concreet zichtbaar in deze situatie. De toegeschroomde schare staat erbij en is verslagen vanwege alles wat er gebeurt. Petrus legt dan uit dat de verhoogde Heere en Christus Jezus uit Nazareth is, die gekruisigd is, maar is opgestaan. God heeft zijn zoon verhoogd en doet deze tekenen. En het raakt hem. Raakt de mensen die daar staan. Toegestroomd van alle kanten, letterlijk en figuurlijk, letterlijk vanuit de verschillende hoeken en gaten van het grote tempelgebouw, maar figuurlijk, als we die lange rij met namen, die hebben vanmorgen overgeslagen, maar ik vermoed zomaar dat die wel bij u thuis is gelezen vanmorgen aan tafel, die lange rij met namen van landen lezen, dan mogen we ook zeggen, toegestroomd vanuit al die landen staan die verschillende mensen hier op het tempelplein en zijn oog- en oorgetuigen van wat zich op dat moment daar voltrekt. Ze zien het. De drie enige God is aan het werk. En tegen die mensen die daar staan, Let u er even op, ik denk dat dat voor u en voor mij ook vanmorgen belangrijk is om dat even vast te stellen. Die mensen zijn geen discipelen. Behoorden niet tot de groep van 120 die al 40 dagen bijeen was in gebed, pleitend op Gods belofte. En ze zijn ook niet bekeerd. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat ze letterlijk die vraag stellen. Heer, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Als het Pinksteren wordt, is dat met het oog op onbekeerde mensen. En die zijn er vanmorgen hier ook in de kerk. En hier achter die camera bij u thuis of op de plaats waar je nu zit. Misschien ben je vanmorgen hier wel als gast. In verbondenheid met één of beide echtparen. Maar ik hoop dat je later kan zeggen: ik kwam hier als gast vanwege William en Mit of Jaap en Pauline. Maar ik heb hier de Heere mogen vinden. Hij vond mij. Tot hen, dus ook tot jou en tot u, is het woord van Petrus gericht. Vooral dat slotgedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt. U komt de belofte toe. U, onbekeerde mensen. Hoe kan Petrus dat zo stellig zeggen? U komt de belofte toe. En ik trek de lijn ook meteen maar door. Vanmorgen in het licht van de doop. Naar de twee kinderen die vanmorgen gedoopt werden. Het eerste deel van het doopsformulier hoorden we hoe de Heilige Geest belooft aan ons en onze kinderen dat hij ons alles doet toe-eigenen, dat wat wij in Christus hebben. Nou, als je nou de Bijbelse grond voor die uitdrukking wil hebben, de Heilige Geest doet ons alles toe-eigenen, dat wat wij in Christus hebben, dan is dat Handelingen 2, vers 39. Maar waarom kan het doopsformulier dat zo stellig zeggen? Ons en onze kinderen doet toe-eigenen dat wat wij en onze kinderen niet ontvangen, maar hebben. Wat hebben wij en onze kinderen? En ik zeg het nogmaals, gemeente, deze belofte geldt allereerst voor de onbekeerde onder ons. Dus u die God niet kent, u bezit iets. Terwijl u dat misschien op dit moment niet eens beseft. Wat bezit u, jij en ik? Dan laten we kijken naar de tekstgemeente. Er staat in Handelingen 2 vers 39 de belofte. Wat bedoelt Petrus met de belofte? Wat is de inhoud van de belofte Petrus hier op het oog heeft? U weet dat in de Bijbel zoveel verschillende beloften staan. Beloften met het oog op het toekomende leven. Beloften met het oog op de jongste dag. Beloften met het oog op het tijdelijk leven. Waarin niet alleen mensen delen die de Heere mogen vrezen. Maar ook mensen in delen die uiteindelijk verloren gaan of zijn gegaan. Wilt u zo'n belofte even horen? Ik denk aan Agab. God belooft hem genezing. Agab wordt genezen, die staat van zijn bed en gaat weer over tot de orde van de dag. Dat is een les voor ons, gemeente. Als God ons helpt in ons tijdelijke leven, is dat groot, maar dan mag het niet daarbij stilstaan. Dat doet de Heere om ons grote verwachtingen te geven van al die andere beloften. Daar kunnen we niet op rusten. We mogen de Heere daarvoor danken. Maar God wil meer geven. Dat wil hij juist door die tijdelijke uitredding. Denk bijvoorbeeld aan een operatie. Herstel, wonderlijke redding, sparing tijdens een ongeluk. Door die concrete ingrepen van de Heere wil de Heere ons trekken en bewaren bij hem voor de eeuwigheid. De belofte die Petrus hier op het oog heeft, is eigenlijk een verwijzing naar de tekst die hij behandeld heeft. De tekst uit Joël 2. Hij citeert die woorden ook letterlijk uit Joël 2 vanaf vers 28 tot en met 32. En aan het slot van dat citaat komen de woorden: een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Nu zegt Peter, is aan het einde van zijn preek gekomen. Die belofte, de tekst voor de prediking hier in Handelingen 2 op dat tempelplein in Jeruzalem, die komt u en uw kinderen toe. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik even twee dingen samen met u constateren. In de eerste plaats mogen we vanmorgen gewoon vaststellen dat de Heere met deze belofte dus onbekeerde mensen aanspreekt. Hoe kunnen we dat zo stellig zeggen? Wel, die belofte zegt dat zo stellig. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Als je vanmorgen in alle eerlijkheid moet zeggen dat je de naam van de Heere nog niet aangeroepen hebt, geldt deze belofte juist voor jou. Wie Gods naam ook maar aanroept, hij of zij wordt zalig. Dat werd vanmorgen ook uitgebeeld in de bediening van de doop. Dat de Heer al met het oog op het leven van deze twee jonge kinderen zijn belofte bezegeld en verzekerd. Dat wanneer zij in hun kinderjaar, in het opgroeien naar de volwassenheid, op enig moment zelf hun handen gevouwen en ogen gaan sluiten en gaan bidden, op hun eigen wijze als kind de naam van de Heere gaan aanroepen, God al van tevoren klaarstaat met die belofte. Dat is niet een zaak, gemeente, van afwachten. Maar daarin is de Heere deze twee kinderen en was hij u, jou en mij al lang voor. Door dat aan het begin van ons leven zichtbaar uit te beelden. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. De belofte die Petrus hier dus op het oog heeft, heeft dus alles te maken met de vergeving van de zonde. Met de vernieuwing van ons dagelijks leven. Vandaar dat ons doop voor een manier dat ook zo heel expliciet, heel duidelijk uitwerkt. Als er gewezen wordt op wat de Heilige Geest belooft in de doop, dan staat er dat de Heilige Geest belooft en verzekert alles dat wat wij in Christus hebben ons doet toe-eigenen. En dan gaat de doopsformulier verder door uit te leggen wat wij in Christus hebben. En er worden drie dingen genoemd. De afwassing van de zonde. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk in de gemeente der uitverkorenen voor Gods troon zullen komen. De doop is dus in de eerste plaats heel concreet gericht op de afwassing van onze zonde en van de zonde van onze kinderen. God stelt dus als eerste dat aan de orde. Dat we bekeerd moeten worden. Een nieuw hart krijgen. Dat ons leven gereinigd moet worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat ons leven en ons hart vernieuwd moet worden. Laten we dat vanmorgen, gemeente, met dankbaarheid vaststellen. Dat God dat als eerste aan de orde stelt. Laat ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, en ik weet een voorbeeld gaat mank ook op dit punt. Laat ik een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken. Het kan wel eens zijn dat een situatie zo ontaart, in verharde hart, verkilling, verbittering, dat mensen elkaar daardoor in de houtgreep houden. En eigenlijk verwachten dat de ander als eerste komt, maar die ander verwacht dat die persoon als eerste komt en zo komt er nooit wat van. Nu als u terugkijkt op uw leven, en u kent op dit moment de Heere niet, dan leeft u in een onverzoende staat met God. Dan staat u tegenover de Heere schuldig. en als vijand van God en van zijn genade. Nu komt de Heere als eerste met die belofte. En stelt de zonde en de schuld aan de orde. Niet om onze zet in de rug te geven. Ik zal het je nog eens even goed aanwrijven. Maar om concreet te gaan benoemen wat wij voor God proberen te verbergen. Met het oog op vergeving, verzoening en genade. Tegenover onze harde gedachten van God, gemeente, staat zijn bewogenheid en liefde. Dat raakt me vanmorgen, gemeente. En ik hoop u ook. Dat God uit eigen beweging met deze belofte tot ons en onze kinderen komt. Er is geen kind die naar God vraagt, omdat ze van hun vader en hun moeder dat uit zichzelf niet hebben geleerd. Maar God vraagt als eerste naar ons en naar onze kinderen. Laten we dat ook gewoon maar concreet zeggen tegen onze kinderen. Ze bekeerd moeten worden. Een van mijn vorige gemeenten, ik moet eraan denken, ook vanwege de zondagsschool vanmiddag, kwam een keer een zondagsschooljuffrouw best wel over haar toeren naar me toe. Ze zegt: dominee, wat ik nou heb meegemaakt. Ik werd na de zondagsschool opgewacht door een moeder. En die zei tegen die zondagsschooljuffrouw: u heeft de vorige week gehad over bekering en het krijgen van uw hart. Nou, mijn dochtertje die heeft daar niet van kunnen slapen. En ze is ook helemaal in de war geraakt. Want ik, haar moeder, zeg altijd: je bent een schaapje van de goede herder. En de zondagsschooljuffrouw zegt: je moet bekeerd worden. Ik heb eigenlijk liever niet meer dat u dat zegt. Dan zag grijp het gebeten. Wanneer een vader of een moeder of beide ouders thuis in het gezin niet tegen de kinderen zegt: je moet bekeerd worden. Niet bid om een nieuw hart aan tafel. Dan leggen we Gods belofte het zwijgen op. God zegt het wel. Je moet bekeerd worden. Een nieuw hart krijgen. Zonden moeten vergeven worden. Gereinigd worden. Waar halen wij dan het recht vandaan om dat te verzwijgen? Zeker, ik weet het en ik ben u ook voor vanmorgen. Als het daar alleen bij blijft, dan doen we de Heer aan de andere kant tekort. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van mensen die daarin helemaal doorslaan. Alleen maar wijzen op het feit dat ze een nieuw hart moeten krijgen. Maar niet wijzen op de gewilligheid van de Heer die dat ook wil doen. Maar laten we niet in het andere uiterste vallen, gemeente. Blijf met twee woorden spreken zoals de Heer dat ook doet in de belofte. God belooft dit, de vergeving van de zonde, afwassing van de zonde in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat niet alleen de Heere, en dan maken we stap naar het tweede punt, legt ook uit wie dat wil doen. Laten we maar even kijken, gemeente, nog een keer naar de tekst. Daar staat: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Deze woorden worden allereerst gesproken tot Joden en Jodengenoten, zo zegt Lucas dat heel nadrukkelijk in Handelingen 2. Joden uit de verschillende landen die vanwege de grote feestdagen in Jeruzalem zijn, of mensen die zich gevoegd hebben bij de Joodse godsdienst van heidense afkomst, maar ze zijn overgegaan tot het Jodendom, Jodengenoten, en dus ook geaccepteerd, aanvaard zijn en die daar ook aanwezig zijn op dat grote tempelplein. Tot hun wordt in de eerste plaats deze belofte toegezegd, zoals dat vandaag nog steeds geldt. Israël is en blijft de eerste aangesprokene van de Heere. Gods belofte gelden in de eerste plaats voor het Joodse volk. Maar het is ook Lucas die heel nadrukkelijk, en Petrus die heel nadrukkelijk, een onderscheid maakt tussen u en uw kinderen aan de ene kant en alle die daar verre zijn aan de andere kant. Die uitdrukking verre zijn bedoelt Petrus niet in de eerste plaats mensen die we nog in de toekomst hopen te bereiken wanneer het woord de wereld ingaat en we andere Jodengenoten of Joden zullen ontmoeten in een van de synagogen in Klein-Azië of in Syrië of in Egypte of waar dan ook. die nu nog niet in beeld zijn, ver weg bij ons vandaan. Maar zoals we al zeiden, Petrus slaat hier op dat tempelplein zijn Bijbeltje open. En hij houdt een preek. En net zoals in een preek vandaag is ook in Jezus of in Petrus' preek veel Bijbelse uitdrukkingen verweven. Zo ook deze uitdrukking, u en uw kinderen en alle die daar verre zijn, het heeft een Bijbelse achtergrond. Het zijn woorden die ontleend zijn uit Jesaja 57. En die hier en ook in Efeze 2 bij Paulus en op andere plaatsen in het Nieuwe Testament terugkomen, waaruit duidelijk wordt dat Petrus en Paulus, net als Jesaja, bedoelen Jood en Heiden. Dat is Pinksteren. De grenzen worden doorbroken. Gods belofte is vanaf dit moment niet meer bestemd voor Israël alleen. Maar ook voor de heidenvolkeren. De rijkwijde van Gods woord wordt verbreed tot aan de uiterste einde der aarde. En wil een ieder omarmen. Alle volkeren. Laten we daar dus ook met vrijmoedigheid gebruik van maken, gemeente. Alle die daar verre zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor ons Hollanders, Duitsers, Frans. Maar we mogen het ook even heel concreet toespitsen op ons leven. Ver bij God. Ver bij Sion. Ver bij de tempel. Ver bij het verbond vandaan. Die zoekt en raapt God op, zoals vanmorgen dat ook zichtbaar werd in de bediening van de doop. Twee kinderen, niet van Joodse komaf, maar van heidense komaf. Ingelijfd in het verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij daardoor mogen rusten op de trouw van God waarvan de schrift getuigt. Te beginnen in het Oude Testament. Dat deze God vandaag de dag nog steeds wil werken in de lijn van de geslacht. Omdat dat Gods gebruikelijke wijze van werken is. Die werkt binnen de bedding van het verbond. Dat hebben we ook nodig, gemeente. Als we berooid en met een verslagen hart aanspoelen bij Gods genadetroon. Voor ons gevoel alles onder de grond is weggehaald en we geen been meer op hebben om op te staan. Ik wil de Heere vanuit het woord laten zien dat we mogen rust in de betrouwbaarheid van de schrift. In de trouw van God. En dat hebben we juist dan zo hard nodig, gemeente. Als ik met een hart vol wantrouw, ongeloof, voor God kom te staan. En de Heere laat zien dat dat zonde is voor hem. Mogen we vallen op wat God, ondanks wie wij zijn, nog steeds belooft. Zoals hij dat beloofd heeft aan Abraham, aan David, Manasse. En kijk eens naar de prediker hier in Handelingen 2. Petrus. Uiteindelijk hielden ze alleen maar God over. Zijn trouw. Zijn genade. Dan moeten wij het nu ook van hebben. En ook onze kinderen. Wie die belofte doet toe-eigenen. Wel, gemeente, ik wil gewoon maar een aantal plaatsen langslopen vanmorgen. Om te laten zien hoe rijk de Heilige Geest al wordt voorzegd in de taal van het Oude Testament. Ik loop een aantal plaatsen langs. Ik zal het heel rustig doen. Het is aan u of u meebladert of dat u meeluistert. Ik wil eerst kijken naar het Bijbelboek Jesaja. Kijken naar twee Bijbelboeken, Jesaja en daarna Ezechiël. Jesaja 32. Jesaja is een profeet die door God wordt geroepen aan de vooravond van de verwoesting van de tempel. Dieptepunt in Israëls geschiedenis, over trouw gesproken. Jesaja profeteert dat de tempel en het paleis verwoest zullen worden, Jesaja 32 vers 14, want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel van de stad van Jeruzalem zal ophouden, Ovel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn tot in der eeuwigheid. Vreugde der woudezelen, een weide der kudde. Tot dat. over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Tegen de achtergrond van die woestijn, die grote puinhoop, plaatst God bij monden van Jesaja de belofte van de Heilige Geest. Uit de hoogte. Van de andere kant kon je het ook niet meer verwacht. Alles lag stuk. Uit de hoogte. Laat God de Heilige Geest uitgieten. Niet druppelen. Uitstorten. Met een donderend geraas en in overvloed. Uitgieten uit de hoogte. Tweede plaats in Jesaja is Jesaja 44. Jesaja 44. Daar zegt de Heer het volgende. Ik lees vanaf vers 2. Zo zegt de Heer uw maker, uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jusgerun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstig. Stromen op het droog. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Water uitgieten. Gemeente, we zagen het vanmorgen gebeuren. En wat maar een paar mensen hebben gehoord, ik vermoed u niet, zeker die thuis, maar ik wil het wel even zeggen. Een van de kleine kinderen bij het doopvond zei net tegen zijn ouders, ik wil niet nat worden. En dat begrijp je natuurlijk ook als je zoveel water ziet gaan. Ik hoop dat u en ik, en ook dat kindje, toch op een gegeven moment dat wel willen. Door onze handen te vouwen. Te bidden tot de Heer. Ook op mij. Ook op mij. Die rijke zegen. Ik maak een stap naar Ezechiël gemeente. En dat is in aansluiting met de prediking. Ezechiël 37 wil ik even met u lezen. De gemeente hier heeft Ezechiël 36 in de achterliggende weken centraal gestaan. En als de Heer het geeft, ook morgen Ezechiël 37, Vallei van de Dorre Doodsbeenderen. In Ezechiël 37, aan het einde van het visioen, zegt de Heer nadrukkelijk in vers 14, ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Wat duidelijk wordt gemeend uit deze verschillende plaatsen. En het is maar een greep uit de vele plaatsen. Wat duidelijk wordt uit deze verschillende plaatsen. Is dat de verbinding, mag ik het zo eens zeggen. De verbinding die gelegd wordt tussen de hoge God. En een diep weggezonken volk. Gelegd wordt door de Heilige Geest. Niet door de Heere of in de taal van het Nieuwe Testament door de Vader of door de Zoon, maar door de Heilige Geest. Dat is dus het werk van de Geest. Dat wat God belooft, ons doet toe-eigenen. Toepast in ons hart en leven. Ziet u hoe onmisbaar de Heilige Geest eigenlijk is? En moeten we vanmorgen ook misschien niet tegen elkaar zeggen, dan snijdt het ook in mijn vlees, gemeente, dat we misschien ook wel regelmatig tekort doen. Dat we in onze gebeden zo gericht zijn op het verzoenende werk van de Zoon. Het offer van Christus. Dat we in onze gebeden de persoon en het werk van de Heilige Geest geen zelfstandige plaats geven, terwijl de belofte van God daar eigenlijk om roept. Dit belooft de Geest. Dat Hij dat wil. En dat Hij dat kan. En dat Hij door de andere twee, de Vader en de Zoon, daarvoor is aangewezen. Daarom hebben we denk ik ook de doop nodig, gemeente. Dat we door het water van de doop keer op keer gewezen worden op de onmisbare werking van de Heilige Geest. Dat klinkt ook door in de woorden van Petrus. Als hij dat zo nadrukkelijk zegt, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Dan zegt Petrus niet alleen, die belofte wordt u aangereikt. Maar om die belofte te kunnen aannemen, heeft de Heere de Heilige Geest beloofd. Daar ligt ook het troost, juist voor u, die zo worstelt met het leren kennen van de Heere. En vastloopt met de vraag, wat is dat nou, dat ware geloof? Misschien lees je er op dit moment wel alles op na. Luister je preek eigenlijk vanuit die vraag, wat is nou het ware geloof? Wel, ik moet je misschien vanmorgen teleurstellen. Het ware geloof is niet te grijpen. Kun je niet leren. Dat is vertrouwen dat de Heilige Geest in het hart wekt. Je zult het door je knieën moeten gaan. En vraag of het ook Pinksteren mag worden in jouw leven. Dat de Heilige Geest jouw hart vervult met Christus gerechtigheid, zodat je groot van God gaat spreken en gaat denken. Dat ligt het dan ook eigenlijk eenvoudig, vindt u niet? U bent dat niet van mij gewend, dat ik dat zo zou zeggen, maar ik wil het wel vanmorgen zeggen. Leg dan die boekjes nu maar even aan de kant. Zet al die preken maar even uit. En buig gewoon eens een keer eenvoudig je knieën. Met het gebed van wat we vanmorgen hebben gezongen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Laatste gemeente, hoe de geest ook uit uw belofte laat leven. Daar wil ik eigenlijk maar één ding van zeggen, omdat de preek van vanmorgenochtend daar helemaal over gaat. Laten we even kijken naar het slot van het vers. Daar staat, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Ik zal eerlijk bekennen dat ik die woorden, nou, nog niet eens zo lang geleden, voor het eerst pas heb gelezen zoals ze denk ik ook bedoeld worden. Ik heb altijd gedacht dat de Heere dan iemand roept. Zoals wij als ouders onze kinderen roepen om naar binnen te komen, want het is etenstijd. En dan gaat het vooral om je stem. Je roept iemand bij naam. En dat is waar. Dat heeft de Heere vanmorgen ook heel concreet laten zien en horen in de gemeente. Twee kinderen werden bij hun naam genoemd en hun naam werd verbonden aan de naam van de drie enige God. Maar toeroepen, dat betekent dat je iemand naar een plaats toeroept. Je roept iemand weg waar die zit en je wil hem brengen naar de plaats waar je hem hebben wil. Dan gaat het nog niet eens om zijn naam. Maar zoals we dat wel eens tegen elkaar zeggen. Ja, nog niet zo lang geleden waren wij met een aantal kinderen ergens in een grote buitenspeeltuin. En dan roep je die kinderen. Want je wil graag verder gaan. En dan roep je ze niet alleen bij hun naam, maar dan zeg je ook, hierheen. We gaan die kant op. Nou, dat is wat de Heer hier eigenlijk zegt. Toeroepen zal. Dat is een uitdrukking, gemeente, die komt uit Joël 3, vers 5. Precies dat gedeelte wat Petrus hier ook bepreekt. En Petrus wil als het ware duidelijk maken tegenover al die verschillende mensen die daar staan op dat tempelplein uit allerlei verschillende landen. En achter die landen ziet Petrus in de belofte nog veel meer mensen opdoemen die het woord van God nog nooit hebben gehoord en die ook op dit moment bereikt worden door het werk van zending en van bijbelvertaalwerk. Wat is dat wat betreft zijn de velden ook nog wit om te oogsten? Ze worden allemaal toegeroepen. Om hierheen te komen, waarheen? Wel, zegt Joël 3 vers 5, naar Sion te komen. Naar de plaats waar God woont. Waar hij niet alleen één volk, Israël, maar alle andere volken die door het verbond verenigd zijn met Israël, wil brengen in zijn huis. Kijk, dan valt alles opeens op zijn plek, ook hier in Handelingen 2. Want wat was dat eigenlijk ook alweer, het Pinksterfeest? Dat was het feest van de oogst. De eerstelingen werden binnengebracht. zoals hier de eerstelingen tot bekering komen. Die zijn al binnen in de graanschuren van de meerdere Jozef. En nu zendt de Heere zijn dienaren erop uit om ook de rest op te roepen en te komen tot Sion, naar het nieuwe Jeruzalem. Pinkster, feest met een open einde. Feest dat roept om het laatste heilsfeit. Je hoort dat al door de wereld heen gaan. Het geruis onder de volkeren. Het gebed van de geest en van de bruid. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Wij willen naar huis. Naar het nieuwe Jeruzalem. Naar Sion. De plaats waar God woont. Amen.